De kerkraad deelt u nog het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Jochem Pieter Houw, Korteweg en Sarah Riechman. Volgende week zondag zal het voorbereiding gehouden worden op het heilig avondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 65, het derde vers. 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis en het heilig deel, de grote koning van uw geducht paleis. Het derde van Psalm 65. We stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen de schriften. Het Evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. Johannes 4, vers 1 tot en met 24. Dat lezen we nadat we gezongen hebben in Psalm 56, vers 6. En geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. En Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. En het was omtrent de zesde uren. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste. En ik hier niet moet komen om te putten. En Jezus zeide tot haar, gaat heen, roept uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. En de vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders des Vaders aanbidden zullen, in geest en in waarheid, want de Vader zoekt ook dus derzulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.
Gemeente, op verzoek wil ik nog enkele keren met u stilstaan bij de ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. We hebben daar in januari een aantal keren met elkaar over nagedacht, voordat de lijdenstijd aanbrak. En vanochtend wil ik met u nadenken over het 24e vers van Johannes 4. En daar lezen we Gods woord als volgt. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Laten we samen eerst de Heer gaan vragen om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie van Beest, Bot. Een zwager van broeder van Beest is overleden. We bidden ook voor broeder C. Kranendonk uit Puttershoek, die deze week in het Maastad ziekenhuis wordt opgenomen om een galblaasoperatie te ondergaan. Laten we samen de Heere bidden. Almachtige en alwetende Heere van hemel en aarde. We zoeken uw heilig aangezicht. Nu we hier samen zijn gekomen in een kerkdienst. Zoals we dat gewoon zijn. We hebben ons plekje weer ingenomen. In de kerk of thuis. Waar vandaan wij ook deze kerkdienst beleven mogen. En Heere, wilt u dan geven dat wij met de juiste motieven naar de kerk gekomen zijn of naar uw woord luisteren. Niet om een stuk plicht te voltooien, niet om slechts een ritueel te doen of om een gewoonte te volgen, maar Heere, schenk ons toch de behoefte aan dat levende water, waar het in deze geschiedenis toch uiteindelijk om gaat. Heere, u bent zo gewillig om dat levende water te schenken, waar we ook in de Pinksterdagen over hebben nagedacht. De geest der genade en der gebeden, die het werk van u, de drieënige God, toepast aan het hart. U verkiest het welbehagen, dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. In het hart verkondigen. En Heere, dan moeten we toch op grond van de schriften en ook op grond van ervaringen van uw kinderen zeggen dat daar van nature geen plaats voor is. En dat u ons eerst onder de goddelijke censuur moet plaatsen. Dat u ons eerst door de profetische bediening van de Heer Jezus Christus ons de wet verkondigt. En Heere, wilt u geven dat wij aan de hand van deze geschiedenis zullen mogen bemerken hoe u dat onderwijs geeft. En waar u de mens brengt. Wij mensen die altijd onze verontschuldigingen hebben. Of die vluchten in al onze plichten. Of die menen dat wij het met onze tranen en met onze veranderingen in orde moeten kunnen maken bij u. Heere, wil u ons daar allemaal van afbrengen. Van al die vonden die wij zoeken om u te bewegen om ons genadig te zijn. Wilt u ons dan maken, Heere, tot eerbiedige luisteraars van uw woord. En dat we ons laten overtuigen door dat woord wat u zegt, vrouw, geloof mij. Dat we dat ook zouden mogen doen, Heere, geloof hechten aan uw woorden. Omdat we zien dat deze woorden profetische woorden zijn, gesproken door u, woorden van u, de levende God, via een mens tot ons gesproken. En dat we ons laten gezeggen en ons ook onder uw censuur laten brengen. Heere, wilt u ons zo ons hart neigen en buigen tot de vrezen van uw naam. Bewaar ons, Heere, dat we weer de kerk uitgaan zoals we die ook zijn binnengekomen. Het zij dat we nog onverschillig zijn over de geestelijke zaken. Niet bekommerd zijn over onze zonden. Niet bekommerd zijn over hoe we het leven door moeten en straks het leven weer uit moeten. Het zij dat we vastgeraakt zijn in de wettische werken van eigen gerechtigheid en menen dat we het daarmee kunnen doen. Het zij dat we op allerlei andere manieren zoeken om ons geweten te sussen. Maar geef, Heere, dat we mogen buigen ook onder dat woord. En geef, Heere, dat de Heilige Geest ons zo in de nauw, in de engte zal brengen. Dat hij het ons zo moeilijk zal maken. Dat we niet anders meer kunnen dan in onze zonden, in onze ellende tot u zich ter genezing te wenden. En Heere, zo staan we allemaal onder de wet. En doe ons ervaren wat dat betekent, dat die wet ons verdoemt en vervloekt. En we staan er uiteindelijk allemaal hetzelfde voor. Maar ook diegenen die het met name hebben aangezegd gekregen vanwege een bijzondere zonde. Dat de toegang tot het avondmaal hen is ontzegd of afgeraden is om aan de tafel te komen. Afgeraden om de sacramenten deel te nemen. Heren, dat we dan oprecht in de schuld zouden mogen komen. En geloven mogen de woorden die in de profetische bediening tot hen komen. Heere, wilt u dan in uw genade dat plaatsmakende werk in ons leven beginnen, maar ook voltooien. Opdat het daar mag komen waar het ook in de Samaritaanse mocht komen. Ik ben het die met u spreek. Daar werkt u toch op aan, Heere, dat u zichzelf zult openbaren aan het hart. En dat dat verklaard mag worden in ons leven. Wie dat u bent voor een arme, uitgewerkte, verloren zondaar. Zegent u zo de prediking aan de harten van onbekeerden die nog zo uit de aarde aard zijn, aards en wereldsgezind, vleeselijk en verkocht onder de zonde, maar ook hen die daar in beginsel aan ontdekt zijn, maar nog zo dwalen. Heere, wilt u ze brengen in het rechte spoor, aan de voeten van het kruis, aan de voeten van hem die gezegd heeft dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Wil uw kinderen, Heer, ook onderwijzen in de weg der zaligheid? Ze hebben toch altijd weer dezelfde dingen nodig. Ook zij behoren tot dat volk dat bij tijden bekommerd is vanwege de zonde. Heere, laat ook die rechte bekommernis gevonden mogen worden, opdat er ook in de weg van bekering en van geloof steeds weer opnieuw en steeds eerder en ook steeds weer plaats mag komen voor hem die hun ziel lief heeft. We bidden u, Heere, voor elkaar en in alle omstandigheden van het leven, van verdriet en van zorg, van tegenspoed, van kruis, van rouw, eenzaamheid. Nadat u weet, Heere, dat ons leven getroffen heeft, ontfermt u zich over een ieder. En wilt u in uw genade ook in dat opzicht betonen dat gij van ons af weet. En dat we deze bekommernissen ook op u, de Heere, mogen werpen. We bidden u in het bijzonder voor de familie van Beest, nu in de afgelopen week een zwager is overleden. Heere, opnieuw heeft de stem van de dood geklonken. Opnieuw is er een lege plaats gevallen en al is het niet onverwacht, maar het is toch altijd weer een roepstem in de familiekring. Wilt u, Heere, geven dat deze roepstem, die toch ook niet alleen van de dood spreekt, maar toch ook van het leven dat deze zwager mocht vinden in het bloed van de gekruisigde, dat dat ook als een lokstem mag zijn om u, de Heere, te zoeken nu u nog te vinden bent. Sterkt u ze, Heere, ook in de begrafenis die plaatsvindt. Wilt u hen nabij zijn, ook degene die achterblijven. Heere, laat de troost die bij u te vinden is ook door hem mogen worden ondervonden. We bidden u, Heere, voor de zieken. Langdurig zieken, ernstig zieken. Zij die nog behandelingen ondergaan of die onderzoeken ondergaan. In het bijzonder bidden we u voor onze broeder Kranendonk, die aanstaande week moet worden opgenomen om de galblaas in een operatie te verwijderen. U weet van de zware weg die achter hem ligt. De alvleesklierontsteking die hem nabij de dood heeft gebracht. U hebt hem willen sparen en dragen, Heere. En nu deze operatie nog nodig is, geeft dat het ook mag slagen en dat hij van die kwaal en van die zorgen mag verlost worden. Dat hij er doorheen mag komen en dat hij er baat bij mag hebben. Maar bovenal dat deze weg geestelijk mag worden geheiligd aan de harten. Heere, zo hebben we u veel te bidden. Niet alleen voor hen die het moeilijk hebben, op allerlei manieren, maar ook voor alle zegeningen mogen wij u danken die gij geschonken hebt. En het leven dat verwacht wordt, we bidden u, Heere, verblijd ons door uw daden, geef dat het op uw tijd, dat onze blijdschap mag geboren worden. Sterkt u de moeders, de ouders, de gezinnen, de kleine kinderen, ook die nog niet naar de kerk kunnen en die daarop moeten passen. Ook de jonge kinderen in de kerk, de ouderen. Heere, breid uw vleugelen over het geheel van de gemeente uit. En geef, Heere, dat we mogen bemerken dat u met uw geest en uw waarheid, met dat licht van uw genade, ook hier in ons kerkgebouw wilt zijn. Wil ons zo genadig zijn, Heere, en bewaren voor de boze, bewaren voor de zonde, voor afleidende gedachten, en neem onze gedachten dan gevangen onder de verkondiging van uw woord, en leg het beslag ervan in ons harten. We vragen het u om Jezus' wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij samen uit Psalm 48, vers 1, 4 en 6. Psalm 48, vers 1, de Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Vierde wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En het zesde, van deze God is onze God. 1, 4 en 6 van Psalm 48, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 43, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als thema boven de preek, als kern van de versen die we samen willen gaan overdenken, heb ik genoemd het woord bekommerd. Het onderwijs van Christus aan een bekommerde vrouw. En wat bedoelen we daarmee, met dat woord bekommerd? In ons dagelijkse spraakgebruik is dat woord eigenlijk niet meer zo aanwezig. Al begrijpt natuurlijk iedereen wel wat ik bedoel als ik zeg dat iemand zich niet bekommert om zijn naaste. Dan bedoelen we daarmee dat iemand zich daar niet druk over maakt, dat hij er zich geen zorgen over maakt. Het gaat hem niet aan zijn hart. Hij bekommert zich er niet om. Dus iemand die bekommerd is, die heeft iets van onrust in zijn hart. Die maakt zich ergens druk over. En hoe spreekt de Bijbel daar nu over? Over de bekommering. En wat is een bekommerde vrouw of een bekommerde man? Nou, we treffen het bijvoorbeeld aan in Psalm 38, waar David zegt: ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Daar maakte hij zich zorgen over. Daar was hij onrustig door geworden, door zijn zonde. Of in Spreuken 12, waar wordt gezegd dat bekommernis in het hart een mens nederig maakt. Dat werpt hem neer, dat buigt hem neer. En we kennen allemaal het woord van Petrus uit zijn eerste brief: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus de schrift die gebruikt het eigenlijk op twee manieren. Allereerst is daar de bekommering vanwege de zonden. En ten tweede de bekommering vanwege de zorgen. En die komen dus niet alleen maar voor bij mensen die wij wel zuigelingen in de genade noemen. Daar is het in het bevindelijke spraakgebruik vooral voor gebruikt. Bekommerde, het bekommerde volk, dan gaat het over mensen die niet verzekerd zijn dat ze in Christus voor God rechtvaardig zijn. Maar David gebruikte het ook voor zichzelf in Psalm 38. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dus die bekommering die vindt ook in het leven van Gods volk telkens weer plaats. En dat taalgebruik uit, zou ik maar zeggen, de talen Kanaans, dat is ergens in de nadere reformatie ontstaan. We zien het bijvoorbeeld in het boekje van Petrus d'Atheen, die geschreven heeft: christelijke troost voor bekommerde zielen. En daarin vertroost hij mensen die een zwak geloof hebben en die zich niet verzekerd weten van hun aandeel in de Heer Jezus Christus. Zo was bijvoorbeeld Christen uit de Christenreis, toen hij ontwaakte in de stad Verderf, en toen hij in dat boek ging lezen, en toen hij constant maar riep: wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Een bekommerde zondaar, bekommerd vanwege zijn zonde die hij als een last gevoelde op zijn rug. Gemeente, zo heb ik ook deze Samaritaanse vrouw een bekommerde genoemd. Misschien op het eerste gezicht lijkt het nog niet zo, maar we gaan de tekst met elkaar lezen en de woorden met elkaar wegen en proberen niet alleen naar die woorden te luisteren, maar ook haar hart te peilen. Wat zit daar nu achter? En ook naar het onderwijs van de Heer Jezus natuurlijk. Het onderwijs van Christus aan een bekommerde vrouw, dat schrijven we boven deze preek. Allereerst de vraag om dat onderwijs. Want ze stelt heel duidelijk een vraag aan de Heer Jezus. Nadat ze beleden heeft dat hij een profeet is, vraagt ze: waar moeten wij aanbidden? Hoe kan ik God dienen? Zo vraagt ze. Ze vraagt om onderwijs. Dan de plaats in dat onderwijs. Dan gaat het inderdaad om, waar moet ik aanbidden? Is dat Gerizim? Is dat Jeruzalem? Waar kan ik de kracht krijgen om met mijn zonde te breken? Vertel mij die plaats. En ten derde, de kern van dat onderwijs. Dan komen we bij vers 23 en 24. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dan gaat de Heer Jezus langzaam maar zeker naar de kern toe werken van het onderwijs dat hij haar geeft. Het onderwijs van de Heer Jezus Christus aan een bekommerde vrouw. De vraag om dat onderwijs, de plaats in dat onderwijs en de kern van dat onderwijs. De laatste keer dat wij samen nagedacht hebben over de ontmoeting van de Heer Jezus met deze Samaritaanse vrouw was 28 januari. De laatste zondag voordat de lijdenstijd aanbrak. En toen hebben wij nagedacht over de opdracht die de Heer Jezus aan deze vrouw gaf. Ga heen, roep uw man en kom hier. Zo midden in haar betoog, die eigenlijk toch een soort spotrede was. De Heer Jezus had gezegd, als u wist met wie u sprak, dan zou u van hem levend water hebben begeerd. En die vrouw die zei, nou dat is makkelijk, geef mij dat levende water, dan hoef ik hier nooit meer terug te komen. Ze had hem eerder al vernederd door te zeggen, bent u meer dan Jacob, onze vader, die deze put gegraven heeft? En hij heeft eruit gedronken en ook zijn vee. Wie denkt u dat u bent dan? En de Heer Jezus heeft dat onderbroken. Die hoogmoedige en die spottende geest van die vrouw. En heeft gezegd, nou ga je man maar eens roepen. En dat was ontdekkend. En ze had ineens heel wat minder woorden dan eerst. Slechts een paar woordjes, ik heb geen man. En de Heer Jezus zei, dat is terecht dat je dat zegt. Want je hebt 5 mannen gehad en waar je nu mee samenwoont, dat is je man niet. Ontdekkend, hij wees haar zonde heel scherp aan. Maar niet alleen ontdekkend, het was ook bemoedigend. Er lag ook een nodiging in, hij stuurde haar niet weg, hij zei niet ga heen, punt. Nee, kom hier. Kom maar met al die zonden en kom maar met heel dat verzondigde hart, kom hier. En daar willen we op aansluiten, op en in dat 19e vers. En dan zien we dat de Heere ook in het vervolg van deze geschiedenis op deze wijze plaats gaat maken voor zichzelf. Plaats voor dat levende water, plaats voor de geest die de genade van Christus toepast aan het hart. En dat doet de Heere eigenlijk altijd op deze manier. Hij verwondt het hart. Opdat dat hart zich tot hem ter genezing gaat wenden. En hij bedroeft de ziel. Opdat die zich tot hem om troost gaat begeven. Hij maakt plaats. En hij heeft haar in haar geweten geraakt. En heeft haar voor Gods wet geplaatst. Gij zult niet echt breken. En hij heeft haar voor Gods recht gebracht. Kom hier. Laat ons samen rechten. Hij bracht haar dus in de schuld. Hij confronteerde haar met haar zonde. En dan geeft die vrouw antwoord. En ze zegt in vers 19, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Ik zie dat gij een profeet zijt. Daar zien we dat er al iets aan het veranderen is bij die vrouw. Was ze eerst hoogmoedig? Wie denkt u dat u bent? Meer dan Jacob? Ze is haar spotwoorden kwijt. Geef mij dat water en hoef ik hier niet terug te komen. Ze gaat zich langzaam maar zeker onderwerpen. Ik zie dat gij een profeet zijt. Ze wordt niet boos. Ze is niet gevlucht in allerlei verontschuldigingen. Ja, maar die mannen, u moest eens weten hoe ze waren en... Nee, ze buigt. Ze onderwerpt zich. Ik zie dat gij een profeet zijt. Ze heeft het aangevoeld. Toen hij haar hele huwelijksleven blootlegde, toen heeft ze in die ogen gekeken die dwars door haar heen keken. Hij wist wie ze was. Hij wist wat voor leven zij heeft afgelegd. Hij wist wat er in haar hart leefde. Ze kon niets voor hem verborgen houden. Dit kon maar één ding betekenen. Deze man is door God gezonden. Een profeet. En de woorden die hij sprak, zo voelt ze dat. Dat zijn Gods woorden. De Heere spreekt hier. Ik zie dat gij een profeet zijt. Tegelijkertijd, gemeente, moeten we er wel op letten dat ze niet zegt: ik zie dat gij de profeet zijt. De Messias. De Christus. Daar is ze hier op dit moment nog blind voor. Ook al staat de Heer Jezus hier vlak voor haar. En ook al spreekt ze met hem. En ook al hoort ze zijn woord. Maar ze is nog blind voor wie hij is. Een profeet. Maar nog niet de hoogste profeet, zoals zondag 12 dat zegt. Die ons volkomen de verborgen raad aangaande onze verlossing bekend maakt. Ze ziet nog niet dat hij de enige priester is, de enige hoge priester die met zijn enige offer ons van al onze zonden verlost. Ze weet nog niet dat hij de eeuwige koning is, die ons bij de verkregen verlossing beschut en behoedt. Ze moet nog zoveel leren. Maar het is al heel wat dat ze hier zegt. Ik zie dat gij een profeet zijt. Ze beschouwt zijn woorden als Gods woorden. Hij is een man van God. En gemeente, dat geeft ons direct aanleiding om elkaar eens een toepasselijke vraag te stellen. Hoe is dat bij ons? Onder de prediking. Hoe is dat bij ons als we het woord lezen? Wat heeft het ons gedaan als de zonde werd aangewezen? Misschien is dat wel eens gebeurd, jonge mensen. Misschien wel eens zo concreet. Misschien wel ook naar aanleiding van deze geschiedenis. Ouderen. Dat de zonde ons ordentelijk voor ogen wordt gesteld. En dat het als een schok door ons heen ging. Dit gaat over mij. Nu spreekt God mij aan, want hij kent mij. Hij weet en doorgrondt wat er in mijn hart leeft. Dat de ogen van God recht op je gericht zijn. Dat is al een zegen, gemeente, als je in je geweten geraakt wordt. Als het woord van God dieper gaat dan alleen je hoofd. En wat doet een mens dan? Als zijn geweten gaat spreken en als hij weet dit gaat over mij. Vlucht een mens dan direct tot Christus? Kan hij direct dat geloof vinden dat hem verbindt aan het kruis en aan het bloed dat daar gevloeid heeft? Is er dan direct ook de vergeving van zonden? Nou, laten we deze geschiedenis maar eens volgen, gemeente. Want dit is exemplarisch, dit is wel als een soort voorbeeld hoe de Heer dat gewoonlijk in de meeste gevallen in het leven van zijn kinderen gaat doen. Dat onderwijs geven. Hij zegt als antwoord in vers 20. Of ik bedoel, eerst komt die vraag dan van de Samaritaanse: onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij die de zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En de vrouw wijst naar de godsdienst van de Samaritanen. U weet, die Samaritanen, ik roep dat nog even in herinnering, dat was een volk dat half Joods en half heidens was. In de tijd van de ballingschap van de 10 stammen heeft de Assyrische koning heel veel Joden weggevoerd en in de omringende heidenlanden gebracht en heeft heidenen van de overwonnen landen in het Samaritaanse land gebracht en die hebben zich ondereen vermengd. En zo kreeg je een half Joodse en een half heidense godsdienst. Nou, in de tijd van Ezra en Nehemia, toen de twee stammen in ballingschap terugkwamen, toen werd de tempel herbouwd onder leiding van Zerubabel. En deze Samaritanen wilden toen ook meehelpen om die tempel te herbouwen. Maar dat werd hen door de Joden verboden, want zij hadden dus een half heidense godsdienst en daar mochten ze zich niet mee vermengen. En die Samaritanen werden boos en die probeerden dat tempelbouwwerk tegen te houden. Uiteindelijk zijn ze teruggekeerd naar het Samaritaanse land en hebben daar zelf een heiligdom gebouwd. Dat is gebeurd, zo weten we uit de geschiedschrijving van de Joods-Romeinse schrijver Flavius Josephus door ene Manasse. Manasse was de zoon van de hoge priester, schoonzoon van Sanballat, de landvoogd van Samaria. En deze Manasse, die heeft toen een tempel gebouwd op de berg Gerizim. Om die schoonvader Sanballat een dienst te bewijzen. Om een eigen plaats te hebben waar ze God konden dienen en God konden aanbidden. Nou, die vraag die stelt die Samaritaanse: waar moet ik God aanbidden? En aanbidden, dat is hier een verzamelwoord voor: hoe kan ik God dienen? Vertel mij hoe het goed kan komen tussen de Heer en tussen mijn hart. Het is dus geen afleidingsmanoeuvre, dat lijkt het wel een beetje te zijn als je het zo ziet. En dat komt ook wel voor natuurlijk, dat mensen geestelijke vragen willen ontwijken, bijvoorbeeld op huisbezoek. Sommige mensen zijn er heel handig in, die proberen op het gesprek op theologische zaken te krijgen, of op de kerkelijke ontwikkelingen, en hoe moet dit nou, en hoe zit dat nou. En daar kun je natuurlijk makkelijk een uurtje met de ouderlingen mee doorbrengen. Vaak ook om geestelijke vragen te ontwijken van: hoe staat het nou met u op reis naar de eeuwigheid? Dan kies je gewoon een of ander moeilijk theologisch punt en daar kun je dan tijdenlang over praten. Is dat bij deze vrouw ook zo? Een afleiding van die geestelijke vragen en die ontdekking aan haar zonde? Nee, want als zij zegt: waar moeten wij aanbidden? Dan zit daar de vraag achter: hoe kan ik het nou goed maken met God? Waar moet dat nou gebeuren? Hier of in Jeruzalem? Waar kan ik nou de kracht krijgen om met mijn zondige leven te breken? Dat is haar nood. Dat is haar vraag. Ze is met recht een bekommerde vanwege haar zonde geworden. Dat lezen we uit het volg van deze geschiedenis. En ik zei al, deze geschiedenis en de manier waarop deze Samaritaanse dat beleeft en de manier waarop Christus haar onderwijst, dat is exemplarisch. Dat is een soort voorbeeld voor het geestelijke leven. Wat doet de mens als de zonde wordt aangewezen? Wat doet de mens als hem de nood wordt opgelegd? Als hij de schuld gevoelt, als het geweten opengaat? De Schotse prediker Ralph Erskine, in de 18e eeuw, die heeft een boekje geschreven, of eigenlijk is het een preek die in zijn verzamelde werken te vinden is, over Johannes 4 vers 29. Over die Samaritaanse vrouw die dan zegt: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Hij zegt: voordat deze vrouw tot die belijdenis komt, is ze eerst naar een andere man toegegaan. Hij zegt: als het geweten van een zondaar ontwaakt, is de wet de eerste man op wie hij ziet. De vrouw die vraagt: waar moet ik aanbidden? Waar moet ik naartoe? Hoe kan ik het goed maken? Moet dat hier op de Gerizim of moet ik naar Jeruzalem? Ze ziet op de wet. Wat moet ik doen? In plaats van te geloven in Christus, gaat ze aan het werk. En gemeente, dat is exemplarisch. Dat is iets wat in het geestelijke leven heel veel voorkomt. Als een mens wordt overtuigd van de zonde, dan zoekt hij naar een Gerizim of naar een berg in Jeruzalem die hij moet beklimmen. Waar moet ik aan bidden? Hoe kan ik met mijn zondige leven breken? Wat moet ik doen? Hoe kom ik van mijn schuld? Hoe kom ik van mijn zonde af? Herkennen wij die reactie, gemeente? Is dat wel eens onze nood geweest? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Waar kan ik God vinden? Hoe kom ik van mijn schuld af? Heere, zeg mij welke berg ik moet beklimmen. En ik zal het doen. En zeg mij welke offers ik moet brengen. En waar ik ze moet brengen. Wat moet ik doen? Dat is die monnik, zoals Koberige dat noemt, die in elk mens leeft. Die aan het werk wil. Met alle goede bedoelingen. Hij wil van zijn schuld afkomen. Maar hij zoekt nog verkeerd. Hij ziet op de wet. En gemeente, dat kan ook onder ons zo zijn. Dat gebeurt ook onder ons. Dat gebeurt ook in het leven van elk die deze Samaritaanse vrouw leert kennen. Nee, wij zullen niet zeggen zoals de Joden dat we wet moeten houden. En we zullen niet zeggen, net zoals de Roomsen, dat we goede werken moeten doen. Daar zijn wij gereformeerd genoeg voor. Maar toch zitten wij heel snel al in onszelf te zoeken. En als ik nou maar eens echt kon bidden. En we proberen van alles om onszelf in een bepaalde gestalte te persen. En je gaat allerlei veranderingen aanbrengen. In je kleding. In je levensstijl. In de dingen die je doet. In de boeken die je leest. En natuurlijk ga je ook je zonde belijden. En je gaat het hartelijk aan de Heere voorleggen. En je leest in de schriften en je leest in de stichtelijke boeken en gemeenten. Dat zijn natuurlijk allemaal goede dingen. Kwam het allemaal maar meer voor, toch? Maar heimelijk verwachten we daar dan ook van. Van dat echte bidden, want dan zal God wel naar mij luisteren. En als ik dan maar dit niet doe en als ik nou maar dat wel ga doen, dan zal de Heer daar wel blij mee zijn en dan zal Hij zich wel tot mij neigen, want ik heb mijn leven nu toch veranderd. En je ziet het ook bij christenen in de christenreis, die voordat hij bij de enge poort terechtkomt, eerst weer naar de Heer Wettisch luistert. Die toch weer naar de berg Sinaï toe gaat. Vanuit dat verbroken werkverbond, doe dat en gij zult leven. Met de beste bedoelingen. Met een oprechte nood. Met de schuld van je hart. Maar toch, allereerst ziet de mens op de wet, zo zegt Erskine. En hoe reageert de Heer Jezus daar dan op? Als hij dus die vraag gehoord heeft, waar is de plaats waar men moet aanbidden? Dan hoort hij niet alleen die vraag, maar hij peilt ook het hart achter die vraag. En hij ziet waar die vrouw mee bezig is. En dan zegt hij in vers 21, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Hij begint met een uitdrukking, met een vraag, met een opdracht eigenlijk. Vrouw, geloof mij. Het is de enige keer dat de Heer Jezus dat zo zegt. Hij zegt heel vaak, voorwaar zeg ik u. Het zal waar en zeker zijn. Hier zegt hij, geloof mij. Geloof mij toch, vrouw. Hoor goed naar wat ik zeg en hecht daar geloof aan. Gemeente, de Heere zegt het nog steeds. Geloof mij toch. Vrouw, geloof mij. Jongen of meisje in de kerk, man, oudere of jongere. Gelooft mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En dan wijst hij op de uren. Hij gebruikt daar het woord, de uren komt. Dat is ook een beladen uitdrukking, zeker in het Johannesevangelie. Als de Heere dat zegt, de uren, bijvoorbeeld in Johannes 2 bij zijn eerste wonder in Cana in Galilea, dan zegt hij, vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. Dat zegt hij tegen zijn moeder. Als zij hem bijna dwingt om een wonder te doen, mijn uren is nog niet gekomen. En wat bedoelt de Heer Jezus met de uren of mijn uren? Dan doelde hij op het grote uur van zijn lijden en van zijn sterven. De uren komt. Het uur dat hij aan het kruis had van Golgotha. De prijs betaald. Het rantsoen voor de ziel. De schuld van zijn volk wegdraagt. Dat is de uren. De uren komt. En wat doet de Heer Jezus dan, jongens en meisjes, als dat uur aangebroken is, als de Heer Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat gebeurde op dat moment, op Golgotha en in Jeruzalem? Toen de Heer Jezus de geest gaf, toen hij stierf, toen was er een aardbeving. En de Heer die pakte als het ware, God de Vader, die pakte als het ware dat voorhangsel in de tempel. En hij scheurde het midden door. Om daarmee aan te geven, heel die tempeldienst hier in Jeruzalem, die is voorbij. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden. Men hoeft niet meer in Jeruzalem hier te aanbidden. Want dit is niet meer de plaats waar men God aanbidt. Dat is voorbij. De uren is gekomen. Het is alles vervuld door het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou, daar is deze Samaritaanse vrouw, zoals ik al zei, nu nog blind voor. Ze heeft nog geen kennis aan zijn offer. Aan het feit dat hij de enige hoge priester is. Die met zijn enige offerande mij verlost. Maar ze krijgt wel een heenwijzing. Er komt een uren, zegt hij. Dan is al die tempeldienst in Jeruzalem voorbij. Het gaat niet zozeer meer om die plaats. Maar hij vervolgt wel met een heel scherp woord in vers 22. Gij lieden aanbid wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Hij veroordeelt heel die Samaritaanse godsdienst. Jullie weten helemaal niet waar je mee bezig bent, zegt hij. Jullie aanbidden wel, maar je bidt tot een onbekende God. Je hebt wel je offers en je hebt wel je tempel. Althans, toen de Samaritaanse vrouw leefde, toen was die tempel er in Gerizim niet meer. In 28 voor de jaartelling, toen is die tempel verwoest. Maar die Samaritanen gingen nog steeds naar de ruïnes van die tempel op de Gerizim om daar te aanbidden. Maar de Heer Jezus die zet daar een streep door. Ondanks al jullie goede bedoelingen en ondanks al die offers die je daar brengt, je snapt er niks van. Het is allemaal eigenwillige godsdienst. Jullie weten niet wat je aanbidt. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, het staat nergens in de Bijbel dat je op Gerizim moet aanbidden. Nergens heeft in de Bijbel de Heer gezegd, dit is mijn woning. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Heel jullie godsdienst is nergens op gegrond. Je kunt het nergens in de schriften vinden. En gemeente, dat is ook weer een stuk onderwijs dat de Heer ook aan ons geeft. Als wij godsdienstig zijn. In alles wat wij doen, in ons bidden, in ons spreken, in onze gewoonten, in ons leven. Heel onze aanbidding, heel onze dienst aan God. Dan mag de vraag gesteld worden, is dat schriftuurlijk? Doen wij het alles volgens de norm van Gods heilige wet? Kan het de toets van de schrift doorstaan? Ook als wij spreken over bekering, als wij denken dat we bekeerd zijn, staat onze bekering in de Bijbel? Als wij het hebben over bevinding en over het bevindelijke leven, is dat een Bijbelse bevinding? Kan het de toetssteen van de schriften doorstaan? Het leven dat wij leiden, is dat in overeenstemming met het woord? En als dat niet zo is, dan zegt de Heere, gij lieden, weet niet wat gij aanbidt. Dan denk je dat je God dient, maar God weet er niet vanaf. Een heel scherp woord wat de Heere hier tegen deze Samaritaanse vrouw zegt. En hij zegt ook, wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Dat is geen hoogmoedige taal. Dat kan sowieso nooit van de Heer Jezus natuurlijk. Maar zo dachten de Joden natuurlijk, wij zijn Abrahams zaad. En wij hebben de tempel. En dat werd hoogmoed. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk helemaal niet. Hij bedoelt alleen maar te zeggen, de Heer zelf heeft Jeruzalem aangewezen. Dat weten we natuurlijk vanuit zoveel psalmen, 48 die we gezongen hebben, of psalm 132. Hier zal ik wonen, na mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Wij aanbidden wat wij weten, namelijk wat God zelf ons in de schriften geboden heeft. De berg Sion in Jeruzalem, dat is de plaats die de Heere verkoren heeft om de tempeldienst, om de offerdienst in te stellen. De zaligheid is uit de Joden. En de Heere Jezus is dus heel duidelijk. En schriftuurlijk en bijbels. Maar nu moeten we ons nog even verplaatsen in die vrouw. Want het is toch best heel wat hij hier zegt. Ik zei al, die vrouw die is haar spot kwijt. Ze is haar hoogmoed kwijt. Ze is op haar plaats aan het komen. Want de Heer Jezus is bezig om plaats voor zichzelf te maken. Ze is bekommerd vanwege haar zonde. Ze is er verontrust door. En het is haar grote vraag geworden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Waar moet ik aanbidden? Hoe wil God dat hij aanbeden wordt? Hoe kan ik het goed maken? Waar kan ik kracht krijgen om met mijn zonde te breken? Haar geweten is geopend. En ze heeft gedacht, als hij nou zou zeggen, je moet naar Jeruzalem, dan ga ik daar naartoe. Al is het op mijn knieën. En dan ga ik daar aanbidden, dan ga ik daar mijn offers brengen, dan geef ik daar al mijn geld uit. Als het maar goed komt tussen de Heer en tussen mijn ziel, ik zal belijdenis doen, ik zal mijn best gaan doen. Dat leeft in het hart van die vrouw. Maar gemeente, en dan? Stel dat de Heer Jezus nu dat had gezegd. Je moet naar Jeruzalem. Nou, dan had ze daar naartoe gegaan. En had ze daar aangebeden. En had ze gedacht, hier moet ik zijn en hier moet ik offeren. Ik heb die weg gevolgd. Ik heb me gehouden aan wat God gezegd heeft. Ik doe het precies zoals hij zegt. Nou, dan moet God mij horen. Want ik heb aan mijn plichten voldaan. Ik ben daar gekomen waar de Heer mij wil hebben. Ik heb mijn zonden beleden, ik heb ze beweend. En dan, ja, dan moet God mij dus horen. En gemeente, ziet u wat er dan gaat gebeuren? Dan komt God in de schuld te staan bij de mens. Want ik doe mijn plichten. En ik heb dit en ik heb dat. En ondanks, gemeente, dat het goed is, al die dingen die een mens doet, zoals Maarten Luther, die zichzelf kastijdde en die nacht en dag in de schriften las en die bezig was om God te plezieren en om zijn onrustige ziel te stillen. Maar hij is erachter gekomen, daarmee verdrijf ik de onrust niet in mijn hart. Daarmee is mijn schuld niet betaald. En daarom dichtte de Puritein Toplady dat zo bekende gedicht, vaste rots van mijn behoud. En hij zegt in dat gedicht, niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng. Is het dan verkeerd om offers te brengen? Nee, natuurlijk niet. Gaat het buiten de tranen om? Ook niet. Maar als ik het daarvan verwacht, als ik denk dat dan de Heere mij moet horen, zoals toch zo vaak gedacht wordt. Ja, dominee, ik ga toch naar de kerk en ik doe mijn best en ik heb erom gevraagd. Daarmee kan ik ook niet doen. Ik wil wel bekeerd worden, maar als God het nou ook nog wil, dan komt het goed. Die gedachte, gemeente. Wij doen het aan onze kant, onze plichten. En ik ga mijn leven lang trouw naar de kerk. En ik doe alles wat God mij gebiedt. Ik bid en ik zoek. Maar ja, dan moet ik het voor de rest maar afwachten. En dan ligt het eigenlijk toch wel een beetje aan de Heer als het niet gebeurt. Dat kom ik in de gemeente tegen. En ik ben het in mijn eigen hart ook tegengekomen. Die werkheiligheid en het daarvan verwachten. Ondertussen heeft de vrouw wel een antwoord gekregen van de Heer Jezus op die vragen die ze gesteld heeft. Maar de Heer Jezus zwijgt nog niet. Hij zet niet alleen maar een streep door haar godsdienst. Gijlieden weet niet wat gij aanbidt. Maar hij had al in vers 21 en hij zegt het ook in vers 23. De ure komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt de zulken die hem alzo aanbidden. De Heer Jezus is nog niet klaar met zijn onderwijs. Want hij ziet wat er achter die vraag ligt en dat die vrouw nog niet uitgewerkt is. En dan gaat hij haar onderwijzen. God is recht, zo zegt de psalm. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. De Heer wijst niet alleen de zonde aan, maar hij wijst ook de weg, de bijbelse, de geestelijke, de goddelijke weg, hoe zij God moet aanbidden en waar ze van haar schuld kan afkomen. En dan zegt hij in vers 24, God is een geest. God is geen mens, zo zegt hij. Een mens die je kunt omkopen. Een mens die je naar de mond kunt praten. En die je kan omturnen, zodat hij doet wat je wil. Nee, God is een geest. Dat wil zeggen, God is oneindig hoog. God is geen mens, maar is een geest, een heilige geest. Oneindig hoog, rechtvaardig, recht in al zijn weg en werk, de alwetende, almachtige. En als je hem wil aanbidden, zo zegt hij tegen deze vrouw, als je hem wil dienen, dan moet dat gebeuren in geest en waarheid. Een geest met een kleine letter, het moet in waarheid gebeuren. Dat wil zeggen, met een volkomen hart. Je kunt de Heere niet afschepen met een buitenkant alleen, met een uitwendige godsdienst. En de Heer is niet alleen maar tevreden met een ernstige bedoeling of met een ernstig voornemen. Hij is niet tevreden met 90% gehoorzaamheid. Nee, die hem dienen moeten hem dienen in geest en in waarheid. Dan moet het 100% volkomen, 100% volmaakt zijn. Dat wist David toch ook in Psalm 51, dat de Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. Die buitenkant, hoewel niet onbelangrijk gemeente, daar heeft de Heere niet genoeg aan. Geef mij uw hart, zo zegt de Heere. Dat binnenste. Niet alleen je handen, niet alleen je lippen, niet alleen je ogen, maar ik wil het hart hebben. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Dat zegt de Heere tegen deze vrouw. En eigenlijk zet hij haar dus, gemeente, met de rug tegen de muur. Hij maakt het haar zo moeilijk. Nou is die vrouw aan het zoeken. Nou toont ze haar goede bedoelingen. Ze is haar praatjes kwijt. Ze ligt als het ware op de knieën voor hem. En ze zegt, Heere, zeg me wat ik moet doen. En ik doe het. Moet ik naar Jeruzalem? Dan ga ik. En hij snijdt het allemaal af. Hij maakt het haar totaal onmogelijk. Deze vrouw die wil dus, zo zei ik, een berg opklimmen. De Gerizim of de Jeruzalem, in Jeruzalem de Sion. Nou, wat zegt de Heere van het beklimmen van die berg? Psalm 24. Wie klimt de berg des Heeren op? En wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Hoe kun je voor God verschijnen? Die rein is van handen. En die zuiver is van hart. In geest en in waarheid. Zuiver, volmaakt, volkomen. En de Heere laat hier dus zijn ontdekkende licht schijnen. De Heere eist volmaaktheid. En dat plaatst deze vrouw voor de onmogelijkheid, net zoals bij die rijke jongeling. Dat deed de Heer het precies zo. Ook iemand die kwam oprecht. Met heel zijn buitenkant. Met al zijn goede werken. Maar de Heer zag zijn hart. En hij wist waar zijn zonde lag. En hij zei, ga heen en verkoop uw goed aan al de armen en volg mij. En hij ging bedroefd heen. En wat zei de Heer Jezus toen tegen zijn discipelen? Het zal makkelijker zijn dat een kemel gaat door het oog van een naald. Dat een rijke ingaan in het koninkrijk van God. En toen plaatste de Heer Jezus ook zijn eigen discipelen voor de onmogelijkheid. Want ze stelden de vraag, maar wie kan dan zalig worden als het zo ligt? Rein van hart en van handen. Volmaakt in geest en in waarheid. Wie kan dan zalig worden? Dan horen we daar de apostel Paulus klagen in Romeinen 7. Heer, ik ben helemaal niet geestelijk. En er is geen waarheid in mijn binnenste. Ik zit vol onwaarheid. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Is dat ook uw ervaring al geworden? Jouw ervaring, jongen of meisje? Is de Heer hier voor zijn heilige eisen plaatst? Zuiver van hart, rein van handen. De Heere vraagt waarheid in je binnenste, volmaaktheid en volkomenheid. Hij is niet tevreden met een goede bedoeling. Hij is niet tevreden met wat ernst. Al is dat op zich natuurlijk niet te veroordelen. Als je God wil doen, dan moet je dienen, dan moet je dat doen in geest en waarheid. En zo laat de Heere gemeente zien aan deze vrouw en ook aan ons. Dat we de Heere nooit kunnen aanbidden door de wet te houden. De wet, het enige wat de wet doet in die eerste stukken, dat is dat hij ons vervloekt en dat hij ons verdoemt. En dat is de weg, dat is het onderwijs van de Heer Jezus aan deze bekommerde vrouw. Hij brengt haar aan het einde van de wet. Wil je hem dienen, dan moet dat in geest en waarheid. En op die plaats, gemeente, gaat deze Samaritaanse vrouw, en wij moeten het ook leren, de dood schrijven op al haar werken en op al haar bedoelingen. Het einde van de wet. Maar gemeente, hou het vast. De bedoeling van de Heer Jezus is positief. Hij zoekt plaats te maken voor zichzelf. Zoals de bedoeling van de chirurg positief is als hij het mes er diep inzet. Hij wil genezen. Hij zoekt haar behoud. Hij moest toch door Samaria gaan. En ze zal zalig worden. Maar wel in een rechte weg. En daarom geeft hij haar ook een woord van hoop mee. Het is niet alleen maar afsnijdend wat de Heere hier zegt. Hij besluit met te zeggen, de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. Hij geeft haar hoop. Hij biedt haar iets van licht, hè, zoals Christen ook in de Christenreis. Toen hij die vraag stelde, wat moet ik doen, toen zei die evangelist, zie je daar die enge poort? Nee, die zie ik niet. Zie je daar dan dat lichtje? En hij tuurde en hij zei, ik geloof het wel. Nou, ga daar naartoe. En daarmee bedoelde evangelist, daarmee bedoelde Bunyan, om die bekommerde zielen te wijzen erop dat de Heere welwillend is. Dat de Heere welmenend is. Hij zoekt niet uw verderf, maar hij zoekt je behoud. Ook als hij je pijn doet, ook als hij heel je godsdienst doorkruist en doorstreept. En als je alleen maar de vloek van de wet hoort. En als je moet erkennen dat je straf verdiend hebt. De Heere bedoelt de genezing, de bedoelt de zaligheid. En als christen dan in de poel moedeloosheid valt en hij er zelf niet uit kan komen door al dat ontdekkende onderwijs, dan is daar ineens die helper die hem de hand reikt en die hem eruit trekt en die hem wijst op die stapstenen, daarin dat moeras. Dat zijn de beloften van God, zo zei hij. Daar moet je op steunen, daar mag je je voet op zetten. De belofte waardoor een mens moed krijgt, waardoor hij verder kan op zijn weg naar de openbaring van Christus in het hart. En die beloften die geven hem moed, die geven hem hoop. Zoals hier de Heer Jezus hoop geeft aan die vrouw. De Vader zoekt de zulken die hem al zo aanbidden. Dat betekent niet dat de Vader op zoek is naar mensen die hem zoeken. Of dat de Vader zoekt naar mensen die al een halverwege terug zijn op de weg naar hem. Die hun leven al zo verbeterd hebben. Die hun hart al zelf hebben weten te breken. En die zelf al... Dat bedoelt de Heer Jezus niet. Want als de Vader gaat zoeken, dan moet hij constateren, er is niemand die God zoekt. En er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Maar wat de Heer hier bedoelt, de Vader zoekt de zulken. De Vader zal er zelf voor zorgen dat er mensen zullen zijn die hem al zo aanbidden. Door zijn woord en door zijn geest. Zoals we dat op de Pinksterdag hebben gezien. Dat het water, dat levende water uit de tempel vloeit. Dat komt uit God voort. Dat vloeit langs het altaar en dat stroomt naar de Dode Zee. Het beeld van het hart van de mens. Dan horen we die Pinkstermensen daar staan, die scharen van farizeeërs, schriftgeleerden en overpriesters, die het bloed van Christus nog aan hun handen hebben, vol van schuld. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dan wijst de Heere de weg. God zal er zelf voor zorgen. Hij zorgt ervoor dat het welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. En dan zegt Ralph Erskine in die preek over de Samaritaanse vrouw zo mooi: wanneer een mens hoge gedachten krijgt van God en lage gedachten van zichzelf, dan is het zeker dat God niet ver weg meer is. Wat een heerlijk woord, gemeente, voor mensen die God zoeken in hun zielsverdriet. Houd aan. God is niet ver weg. Als je hoog van hem denkt en laag van jezelf. Ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. Dan is de Heere niet ver weg meer. Laat het dan uw gebed maar zijn. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Amen. Samen nog bidden. Heren, zo hebben we al zingend dat gebed gebeden dat een bekommerde zondaar zo past. Zend, Heren, uw licht en uw waarheid neder. Dat het ons aller gebed mag zijn, Heren. Want we hebben alle reden om bekommerd te zijn vanwege de zonde. Ieder van ons, op en onder de kansel. Klein en groot. Allemaal die vraag te stellen aan u. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, wil het ons leren. En geef dat uw woord. Dat van de hoogste profeet en leraar. De wil van u bekend zal maken aangaande onze verlossing. Wil ons in een rechte weg onderwijzen, Heere. Want zo doet u het. Sion zal door recht verlost worden. En we moeten toch aan de voeten komen van hem die gezegd heeft, ik ben het, die met u spreek. O Heere, schenk ons dan honger en dorst naar uw gerechtigheid. En geef dat er zo plaats mag zijn of komen voor hem die aan het woord is. Wees u met ons het verdere van deze rustdag. Wees met de kinderen van de zondagsschool. Helpt u ook hen en ook de leiding. Geef ons een gezegende dag, Heren. En breng ons ook deze middag weer bijeen. Vergeef ons het zondige, al het tekort. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 8 zingen wij tot slot. 68 vers 8. ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn vrede. Amen.